Goedenavond allemaal. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Fijn ook dat het lekker warm is. Ik hoorde dat het niet altijd zo is hier. Maar dankbaar voor dat het nu behagelijk is. We gaan vanavond nadenken over het thema een wonderlijke redding. Een wonderlijke redding. En we zullen een stukje lezen uit Exodus 14. En ook later uit Openbaring 12. Maar eerst gaan we lezen Exodus 14, vers 10 tot en met 22. Exodus 14. Dat gaat over Israël door de Schelfzee. Vers 10. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op. En zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. En ze zeiden tegen Mozes: waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk: wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes: wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijkertijd verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. En zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. Tot zover. Een wonderlijke redding. Op de zondagschool hier in ons huis heb ik veelvuldig ook de verhalen, de geschiedenissen uit de Bijbel gehoord. En dit vond ik altijd echt een heel mooie, bijzondere geschiedenis. Het volk Israël door het midden van de Schelfzee. Geweldig! Aan de linkerkant een muur van water, aan de rechterkant een muur van water. En het volk midden door de zee. Met recht denk ik dat we kunnen spreken over een wonderlijke redding. En wat was er allemaal al gebeurd in Egypte? De 10 plagen over Egypte. En uiteindelijk die tocht uit Egypte en nu staan ze voor de zee. De Schelfzee. We hebben dat eerste gedeelte van hoofdstuk 14 niet gelezen. Maar ze staan daar en ja, ze kunnen niet verder. Ze kunnen niet verder, want voor hen ligt de zee. En waar ze achter zijn gekomen is dat die Egyptenaren, de slavendrijvers, achter hen opstormen. En daarom, de uittocht van Egypte, ja, die gaat over het volk Israël. Want het was weggetrokken uit de slavernij van Egypte. En wat die slavernij precies inhield, dat kunnen we lezen in Exodus 1 vers 11. Daar staat namelijk, en zij stelde daarom opzichters van herediensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. En in vers 14 van Exodus 1 staat, zij maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld, al hun werk waarmee zij hen moesten dienen met harde hand. Het volk Israël moest de Egyptenaren dienen. Maar God had het gekerm, het geschreeuw van zijn volk in Egypte gehoord en heeft Mozes geroepen met Aaron erbij om het volk uit de slavernij te halen. En we weten het allemaal waarschijnlijk wel. Het volk Israël is gekomen, staat voor de Schelfzee. En dan is er iets opmerkelijks. In Exodus 14, vers 5 staat namelijk, toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk. En ze zeiden, hoe hebben wij dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan? Toen het volk Israël uit die slavernij wegging, toen was het hart van de farao zo van, ga alsjeblieft weg. En we willen niets meer met u te maken hebben. En daarom, nu lezen wij in dit stuk, dat het hart van de farao omgekeerd is. Dat het hart van zijn dienaren omgekeerd is. En dat ze nu de vraag aan elkaar stellen, waarom hebben wij dat volk van Israël laten gaan? Zodat ze ons niet meer dienstbaar zijn. Wat verder opvalt in deze geschiedenis, en het werd net ook al genoemd, dat is een heel belangrijk punt, dat de Heer Jezus het middelpunt is in de geschiedenissen van de Bijbel. En ook in deze geschiedenis zie je dat de Heer Jezus alles te maken heeft ook met die wonderlijke redding. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar in vers 19 staat, toen verliet de engel van God, dat is de openbaring van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament, en die komt dan, die gaat dan voor Israël weg, en die komt dan samen met de wolkolom te staan tussen het volk van Egypte aan de ene kant en het volk van Israël aan de andere kant. Het volk van Israël staat of zit voor de zee en de Egyptenaren erachter en daartussen die engel van God en de wolkolom. Aan de ene kant is er een nacht en aan de andere kant is de Heer licht. En dan hebben we gelezen over die wind die gaat komen en die gekomen is en die het water doorklieft. Die krachtige oostenwind. En wat verder opvalt in deze wonderlijke redding, als het volk Israël voor de Rode Zee staat, voor de Schelfzee staat, dan lezen wij dat het volk moet optrekken en dat Mozes zijn staf moet opsteken, uitstrekken, zijn hand uitstrekken met zijn staf erin. En dan gebeurt het wonder. Maar wat staat er dan net voor in vers 14? De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dus als we het hebben over een eerste wonderlijke redding, gaat het over Israël, verlost uit slavernij. De Egyptenaren proberen onder leiding van farao dat volk weer terug te krijgen. Maar de Heere strijdt voor het volk, klieft de Schelfzee, doorsplijt de Schelfzee en het volk kan op het pad dat God heeft gemaakt door die wonderlijke redding naar de overkant. En dan staat er, die Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u nooit meer terugzien. Verlost van Egypte, het volk Israël. Maar nu een tweede wonderlijke redding. Een tweede wonderlijke redding. En dat is niet het volk Israël, Maar dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. De gemeente van God, zoals Paulus het noemt in Handelingen hoofdstuk 20. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Want in principe zou je de punten, de verlossing van slavernij, het terug proberen te vangen door de vijand en het feit dat de Heere strijdt en een heel wonderlijke redding geeft, zou je ook kunnen leggen en mogen leggen op de uittocht van de gemeente van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Weg uit slavernij, ja, zeker. Paulus heeft het namelijk in Efeze 2, vers 2 over waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wij waren onder de slavernij van de duisternis, onder de slavernij van de Satan. En God heeft ons op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus op een heel bijzondere manier gered, op een wonderlijke manier gered. Wat ik zelf, als ik Efeze 2, dat gedeelte lees, dan zie je op een gegeven moment als onze staat, voordat wij de Heer Jezus Christus hadden aangenomen, als onze staat in Efeze 2 door Paulus zo heel krachtig wordt neergezet, dan verrijzen daar die woorden in Efeze 2 vers 4... maar God die rijk is in barmhartigheid. Wij zondig, wij voorheen onder de aanvoering van de duisternis. Let op het moment dat wij ons hart en ons leven nog niet gegeven hebben aan de Heere, zijn zoenoffer niet aanvaard hebben, leven wij nog onder die heerschappij van de Satan. Maar dan staat er zo mooi, maar God, die ons met zijn grote barmhartigheid heeft liefgehad, heeft ons verlost. Een wonderlijke redding. We zijn weg uit de slavernij. Maar ook bij de Egyptenaren hebben we het gezien. Die proberen dat volk terug te vangen. En zo ook met de duisternis. Zo ook met de Satan, de aanvoerder van de duisternis. Hij wordt door de Heer Jezus, Johannes 14, vers 30 genoemd. De vorst van deze wereld wil ons onder een slavenjuk duwen. Continu. Hij probeert ons. En dat kan natuurlijk niet omdat wij verzegeld zijn. Gods kinderen zijn verzegeld met de Heilige Geest. Maar hij probeert in ieder geval ons denken zo te infiltreren dat wij leven onder slavernij. Die farao wilde het volk weer dienstbaar maken. En zo moeten we ook beseffen dat de duivel, de duisternis, ons als kinderen van God weer dienstbaar wil maken aan die duisternis. Hetzelfde principe kom je tegen. Maar we hebben bij Mozes gezien dat Mozes op een gegeven moment moet uitspreken naar het volk Israël, maar de Heere zal voor u strijden. En is dat dan ook wat de Bijbel ons leert? Is dat dan ook wat de Heere, de gemeente van de Heer Jezus leert? Ja, zeker. Het is zelfs een geweldige belofte die de Heer Jezus zelf uitspreekt, als hij in Matteüs 16 vers 18 zegt, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat leert mij dat de Heere voor mij strijdt. Vanmorgen ook in de Berea gemeente gesproken over het feit dat we mogen staande blijven in de kracht van de Heere, niet in eigen kracht. Want dan vergaan we. Dan houdt het op. Nee, we blijven staande in de kracht van de Heere, op de belofte die God, die de Heer Jezus Christus heeft gedaan, dat Hij de gemeente zal bouwen. Dat is geen mensenwerk. Geen werk van een bepaalde gemeente of bepaalde bijeenkomsten. Nee, God bouwt zijn gemeente en wil ons daar in zijn genade in inschakelen, bewerkt door de Heilige Geest als leesbare brieven, maar het is God die in Christus zijn gemeente bouwt. En de belofte is dat de poorten van de hel de gemeente niet zullen overweldigen. Maar het volk Israël ging door die Schelfzee. En wat zou je daar nou ook als een lijn neer kunnen leggen? Ik geloof dat het alles te maken heeft voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Als we het hebben over de doodsrivier. In de Hebreeënbrief wordt genoemd dat de angst van de dood, die bij heel veel mensen heerste, verbroken is. De Heer Jezus staat in het boek Openbaring. Als hij Johannes daar ontmoet, Johannes ligt op de grond. En dan legt de Heer Jezus zijn rechterhand op hem. En zegt hij, ik heb de dood en het dodenrijk, de macht, de sleutels van de dood en het dodenrijk. De macht van de dood en het dodenrijk is verbroken. De doodsrivier hoeft ons geen schrik meer aan te jagen. Want het zijn de woorden van de Heer Jezus Christus zelf, dat wie in hem gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En daarom wordt er wel eens gezegd, wie sterft voor hij sterft, sterft niet als hij sterft. En dat heeft alles te maken met het feit dat je je leven overgeeft, dat je je eigen doodsheid bekent voor God en dat je mag weten van oké, maar Heer, u heeft mij op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus door uw geest levend gemaakt. En ik ben dood aan mezelf. Daarom is Paulus ook die zo sterk de nadruk legt op het feit dat je je eigen oude ik als voor dood houdt. Daarom is dat de doop ook zo beeldend. De doop waarin je ondergaat en waarin je beleidt dat je ondergaat in de dood van Christus om met hem ook weer in een nieuw leven op te staan. Je gaat helemaal onder. Alles is voorbij. Wat met het oude te maken heeft. En je mag met Christus opstaan in een nieuw leven. Ook een wonderlijke redding, toch? Als we dat zo met elkaar delen. Dan mogen we ook wel elkaar de vraag stellen. Weten wij dat wij ook deze redding, die God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft gegeven, weten wij ook dat die redding ons ten deel is gevallen? Weten wij ook dat wij gered zijn? Dat is niet op grond van eigen wijsheid. Dat is niet op grond van kennis. Dat is niet op grond van wie we zijn, wat we hebben. Nee, dat is puur en alleen omdat we tot de erkenning gekomen zijn. Net als Mozes moet zeggen tegen het volk Israël. Maar de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Als wij werkelijk het offer van de Heer Jezus Christus kennen, werkelijk nadenken over het kruis wat hij daar gedaan heeft, worden onze woorden stil. En geloven we dat God in Christus voor ons heeft gestreden. En nog strijdt. En dat we daarom mogen weten dat de macht van de zonde over onze levens verbroken is. Waarin we door God zelf, door de mond van Paulus, van Petrus, van Johannes, worden uitgenodigd om in dat nieuwe leven te leven. We hebben gezien, hè, de uittocht van Israël uit Egypte. Met elkaar net nagedacht over de uittocht van de gemeente vanuit deze wereld. We zijn nog wel in de wereld, maar niet van de wereld. We zijn er uitgetrokken. We zijn geplaatst met Christus in God. We moeten bedenken datgene wat boven is. We mogen daaruit leven vanuit onze nieuwe positie. We zijn verlost. Onze uittocht uit deze wereld heeft plaatsgevonden. En straks zal God bij de opname van de gemeente ons lichaam veranderen, onze ziel veranderen, en dan zullen wij met onze geest, ziel en lichaam de Heere tegemoet gaan in de lucht om dan voor eeuwig bij hem te zijn. Verlost, volledig, Nu nog rust op onze ziel, op ons lichaam, de belofte dat het eens volmaakt zal zijn. Maar mogen we al weten dat onze geest leeft voor God. En dan kom je bij de derde. En dat is namelijk dat ook Israël verlost gaat worden uit deze wereld. En dan lezen we met elkaar een stukje uit Openbaring hoofdstuk 12. Openbaring hoofdstuk 12. Dat gaat namelijk over de vrouw die Israël voorstelt. En de vrouw moet vluchten naar de woestijn. Nou, we kunnen daar heel veel over zeggen, maar ik wil de punten die ik benoemd heb, als het gaat om de uittocht uit Egypte van Israël en de uittocht vanuit de wereld van de gemeente van de Heer Jezus Christus, willen we ook kijken naar de uittocht van Israël uit deze wereld. En daar staat dan in Openbaring 12, vers 6, en de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. En in vers 13. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Ik geloof dat dit alles te maken heeft met de uittocht van Israël uit deze wereld. Het gaat weer over het volk Israël. Ja, we weten, het is vrij van Egypte. Want die uittocht hebben we net met elkaar behandeld. Die wonderlijke redding hebben we gezien. En ook, moeten we wel eerlijk zijn, dat ook in het boek Koningen wij Egypte als macht echt nog wel tegenkomen. De verdrukkende macht over Israël. Bijvoorbeeld in 2 Koningen 23 zie je dat Israël schatting moest betalen aan de grootmacht Egypte. En dan staat er in 2 Koningen 24, staat er dan op een gegeven moment de tekst, de koning van Egypte trok voortaan niet meer uit zijn land, want de koning van Babel had alles ingenomen wat de koning van Egypte toebehoord had. Vanaf de beek van Egypte tot aan de rivier de Eufraat. Ze waren ook van Egypte, van de grootmacht van Egypte, ook ten tijde van de koningen, waren ze bevrijd. 2 Koningen 23 en 2 Koningen 24. Maar laten we eerlijk zijn. Ook vandaag de dag is Israël nog niet bevrijd uit de wereld. Uit de slavernij van de wereld. In de Bijbel kunnen we heel duidelijk lezen dat Israël ook vaak gestraft werd vanwege het feit dat ze steunde en dat ze leunde op andere volkeren. Bijvoorbeeld het volk van Egypte. Bijvoorbeeld het volk van Assyrië. En dat de Heere ze dat hoogst kwalijk neemt. Want hij was de God van Israël. Jacob die spreekt dat heel mooi uit als hij in Sichem komt. U kunt het lezen in Genesis 33, herinner ik me nu in één keer. Dan staat er op een gegeven moment als hij in Kanaan komt, in Sichem, dat Jacob een altaar bouwt en de Heere gaat offeren en dan belijdt de God van Israël is God. En die belijdenis, ja, die wilde de Heere God door zijn hele volk de hele tijd laten heenvloeien. Dat ze weten, dat ze beseften dat God er voor hen zou zijn. Dwars door alles heen. En dat ze niet zouden steunen op allerlei andere volkeren. En het steunen op andere volken zie je ook vandaag de dag nog. Verlost van de wereld? Nee, nog niet. Maar gaat het gebeuren? Ja, dat zeker. Omdat het volk Israël op een gegeven moment ook de Heere Jezus Christus zal gaan aannemen als de koning. De koning van Israël. Zodat de koning van Israël ook daadwerkelijk over Israël zal regeren. Nou, en ik geloof dat we nu in de tijd van de gemeente leven. En dat straks de opname van de gemeente daar zal zijn. Zodat God ook dat handelen met zijn volk Israël weer gaat oppakken. En het boek Openbaring spreekt ook echt over bepaalde perioden. We hebben het net gelezen bij die vrouw, 1260 dagen. Of tijd, tijden en een halve tijd. En daarvoor staan al die twee getuigen in Jeruzalem te prediken ook 1260 dagen, ook 3,5 jaar. Nou, dan pak je die tijd van die twee getuigen en die tijd dat die vrouw door God onderhouden wordt in de woestijn bij elkaar. Dan heb je 2 keer 3,5 jaar, is die 7 jaar die, ja, waar u misschien best wel vaak over gehoord heeft, die 7 jaar. Maar die 7 jaar is echt gegeven aan het volk Israël. En waarom gegeven aan het volk Israël? Omdat God met het volk Israël ook tot zijn doel gaat komen. En dan is de tijd van de gemeente is voorbij. Dan heeft daar een volheid plaatsgevonden. En dan gaat God verder met zijn volk Israël. En dan hebben we gelezen dat op een gegeven moment die vrouw die Israël voorstelt, Openbaring 12, die vrouw moet gaan vluchten naar de woestijn. En waarom? Nou, omdat ik denk dat Matteüs 24, als de Heer Jezus het daar heeft over de grote verdrukking, dat die ook nog over Israël gaat komen. En waarom? Omdat God dat volk dwars door het lijden heen wil brengen tot de erkenning dat Jezus Christus Heer is. De Heer Jezus spreekt het ook uit. Hij haalt eraan een tekst uit Jeremia. Die spreekt over Jacob's benauwdheid. En in die benauwdheid zal God dat volk, dat overblijfsel waarover de profeten spreken, op een wonderlijke manier gaan redden. Nou, en dat hebben we gelezen in Openbaring 12. Die wonderlijke redding. Want er wordt gesproken over de vrouw, over de draak, wat de Satan is, en over het feit dat die vrouw gaat vluchten, de woestijn in gaat vluchten, en dan op een gegeven moment dan stort de draak uit zijn bek water de vrouw achterna. En dan op een gegeven moment, wat staat er dan zo heel mooi, heel wonderlijk. De aarde komt de vrouw te hulp. Nou, je zou daar van allerlei dingen over kunnen zeggen. Maar wat ik heel mooi vind, is als je gaat kijken, dat stel je voor dat het nou letterlijk die vlucht is. En dat geloof ik, dat die vrouw gaat vluchten naar de woestijn. Maar dat het nou letterlijk door de Satan bestuurd wordt, dat er water de vrouw tegemoet komt. En dat water, dat volk, dat overblijfsel wil verslinden. Nou, dan zult u zeggen van ja, maar lees je dat dan vaker in de Bijbel? Dat het natuurgeweld ook door Satan gebruikt wordt? Jazeker, in het boek Job lees je dat. Als Job getroffen wordt, dan zie je dat daar de Satan bezig is. Met vuur uit de hemel, met een harde wind. En een verklaarder zegt ook van oké, als de Heere Jezus op de zee van Tiberias is, dan bestraft hij daar de wind, daar de zee. En zegt zwijg, wees stil. En we moeten beseffen dat de aarde onder de heerschappij ligt van de vorst van deze wereld. Wat de Heer Jezus heeft gezegd in het Johannesevangelie. Dat wil niet zeggen dat elke storm of elke regenbui van de Satan komt. Maar dat wil wel zeggen dat de Satan ook natuurgeweld kan gebruiken om Gods plan te verhinderen. En waarom? Omdat God in zijn soevereiniteit dat toelaat. En ik heb een filmpje. Ik ben in 2019 en 2023 mocht ik namens het Zoeklicht op reis naar Israël. En daar heb ik een Amsterdamse gids leren kennen, Mark Bontjes. En die stuurde mij op een gegeven moment een filmpje toe over de woestijn. En toen ik daar was, en dat herinner ik me wel, dat gebied, nou, dat is gewoon kurkdroog. Het is gewoon helemaal echt kurkdroog. Het groeit ook bar weinig. En dat filmpje liet zien dat in de woestijn, want je zag wel gewoon echt ja, rivierbeddingen, of in ieder geval waar het water doorheen is gestroomd, maar ook echt hard gestroomd. En dan vroeg je echt wel eens af van, ja, hoe is het mogelijk, hè? Zoveel warmte hier. En dan zie je dat het water op een geweldige, harde manier gewoon heeft gestroomd, daar in de woestijn. En toen kreeg ik een filmpje van hem. Ik heb het filmpje in de gemeente laten zien, in Enschede, maar ik nu niet. Maar dan zag je een filmpje waarbinnen no time in de woestijn het water naar beneden kan donderen. Ontzettend hard. En alles op de weg van het water wordt meegesleurd. Wegen zijn onbereikbaar. En je kunt er gewoon niet meer wezen. Want als je daar in het water zou stappen, het is niet zomaar een kabbelend riviertje of een beekje. Nee, het is gewoon één grote watermassa. En toen ik dat filmpje zag, toen moest ik aan dit gedeelte denken. Dat het natuurgeweld zelfs door Satan gebruikt kan worden om dat overblijfsel wat vlucht naar de woestijn, naar de plek die door God zelf is bereid voor het overblijfsel, om dat overblijfsel weg te vagen. En wat staat er dan? Die wonderlijke redding. De aarde kwam de vrouw te hulp. Hoe groot de macht ook is van Satan, ook dat zien we vandaag de dag ook. Moet je eens kijken hoe fel er gestreden wordt om Israël. En alles wat Israël doet, ligt onder een vergrootglas. En ik heb verdriet van elke slachtoffer die daar gevallen is. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de slachtoffers in de oorlog in Soedan, is het een veelvoud van de slachtoffers in Israël. En elk slachtoffer, dat moet u van me aannemen, ik vind dat echt elk slachtoffer te veel, hoor. Want het zijn mensen die hun ziel hier op de aarde, dat het stopt en dat ze toch een ziel hebben voor de eeuwigheid. En als ze de Heer Jezus niet kennen, dan komen ze voor eeuwig in het oordeel van God. Vandaar ook dat ik echt vind dat we moeten bidden of God op een heel krachtige manier in Israël wil werken, maar ook in Libanon, ook in Saoedi-Arabië, ook in Gaza, dat mensen getrokken worden uit de duisternis tot het eeuwige licht. Want het is om te vallen in de handen van onze God. Dat is verschrikkelijk. Als je valt in zijn handen zonder de Heer Jezus Christus. Zonder dat je die redding hebt meegemaakt. En ik vind het zo bijzonder mooi dat je ook in dit gedeelte, als het gaat om Openbaring 12, zo duidelijk ziet dat hoe fel de Satan ook woedt en strijdt. En er staat tussenin, er staat dat stukje, staat bij mij ook boven, de strijd van Michael met de draak. Dan wordt hij op de aarde geworpen. Nou moet je eens nagaan, de duivel die kent, de draak die kent de Bijbel. Je weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. En als je dat besef hebt, dat de Satan weet dat hij nog een kleine tijd heeft, dan zal hij er alles aan doen, echt werkelijk alles aan doen, om datgene wat God beschreven heeft te vernietigen. Maar dwars door alles heen, als die vrouw vlucht, dat overblijfsel van Israël moet vluchten naar de woestijn, naar de plek die God haar gewezen heeft, die God voor haar gereed gemaakt heeft. En als er een geweldige aanval achter die vrouw wordt aangestuurd, want zo wordt het beschreven, dan komt de aarde de vrouw te hulp. En dan, ik kan me zo voorstellen dat de aarde haar mond opent en in dit geval misschien wel het water verslindt, waardoor die verslindende watermassa de vrouw niet kan bereiken. Maar wat ook de aanval van Satan zal zijn, zo achter die vrouw aan, de Heere zal de aarde de opdracht geven om de vrouw te redden, zodat de vrouw aankomt op de plek die God haar gewezen heeft. En waarom? Waarom moet die vrouw daar aankomen? Dan gaat het weer om de Heer Jezus. Want die vrouw moet op die plek aankomen in de woestijn. En daar zal God tot haar hart spreken. En wie bekendmaken? De Heer Jezus. De Heere Jezus wordt aan die vrouw, aan dat volk, bekendgemaakt. Zodat ze hem zullen aannemen als de koning van Israël. En dan vindt er een bekering plaats. Bekering vindt er plaats. En dan zullen ze de Heer Jezus aannemen. En als de bekering plaatsvindt, dan ben je niet alleen verlost van Egypte, maar ook van de wereld. Ik vind dat zo geweldig mooi, hè? Die lijnen die je kunt trekken. God laat zo duidelijk zien dat Egypte de slavenarbeiders zijn van het volk Israël, waarin God laat zien van, maar op een wonderlijke manier. Dat is al met die 10 plagen, maar ook nog voor de Schelfzee. Op een wonderlijke manier leid ik mijn volk uit. En daarvoor ook de Heer Jezus zichtbaar. Maar het volk nog niet verlost uit deze wereld. Maar dat die bevrijding uit Egypte is wel wat we kunnen leggen ook op de bevrijding van de gemeente uit deze wereld. Ook weg uit de slavernij. Ook dezelfde vijand, die duisternis, die altijd maar wil verdrukken. Die altijd maar onder die slavernij wil brengen. Maar toch ook, wat Israël hoorde, ook de gemeente: God zal voor u strijden. En straks gaat God verder met Israël, omdat Israël niet alleen verlost is uit Egypte, maar ook verlost wordt uit deze wereld, waarin ze zien en ervaren dat geen volk, geen president, geen belangrijke machthebbers van deze wereld hun zullen kunnen redden. Maar dat er maar eentje is die hun koning is. Dat er maar eentje is die hun redder is. Dat er maar eentje is die hun zaligmaker is. Namelijk Jezus Christus. En dan zullen ze hem aanvaarden. En dan zijn ze, naast het feit dat ze verlost zijn uit Egypte, verlost uit deze wereld. En dan zal Jezus Christus komen met zijn volk, met de heiligen, om in Israël, in Jeruzalem, zijn koninkrijk te gaan vestigen. En elke profetie die nog onvervuld is, Jesaja 63 bijvoorbeeld, wie is hij die komt uit Edom? Psalm 108, wie zal ons leiden naar Edom? Micha 2, het zal er krioelen van de mensen. Ze zullen allemaal uitkomen. En waarom? Omdat God God is. Hij is trouw. Hij kan niet liegen. Hij is de eeuwig betrouwbare. Hij is God die in de Heer Jezus Christus naar ons is toegekomen. En ik hoop dat we het allemaal kunnen zeggen dat hij ons op een heel wonderlijke manier heeft gered. Dwars door alles heen. En als wij zo ook ingezoomd hebben op die reddingen van het volk Israël. Toen en in de toekomst. En zo weten dat God zo tot in de detail zijn woord vervult. Dan mag ook dat onze hoop zijn voor het leven van nu. Dat als Paulus zegt in de Romeinenbrief, wie zal ons kunnen scheiden? En dan noemt hij allerlei dingen op. En dan komt hij tot de slotsom, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke geopenbaard is in Christus Jezus, onze Heer. Dat is zekerheid. En daarom, lieve broeders en zusters, dwars door alles heen, dwars door de gebrokenheid van deze wereld heen, dwars door de duisternis van deze wereld heen, dwars door alle aanvallen heen, mogen we elkaar aansporen om Gods belofte vast te houden. Mogen we weten dat God ons in Christus vasthoudt. En dat we voor eeuwig met hem verbonden zijn. En wat de omstandigheden ook zijn. Richt je oog, maar bovenal je hart. Naar de hemel. En verwacht hem. Onze heiland. Amen. Laten we met elkaar zingen, opwekking 249. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. En laten we dat ook echt beseffen, lieve broeders en zusters. Dat we wat dat betreft allemaal op gelijke hoogte staan. Hè, als we kijken naar de gaven en de talenten die God ons gegeven heeft. Of hoe we die leesbare brief mogen zijn. Dan heeft God ons allemaal uniek gemaakt, allemaal verschillend en vullen we elkaar volledig aan. Maar als het gaat om de grond waarop we staan, is het bij iedereen gelijk. Namelijk enkel en alleen genade. En daarom, Heer, wat een voorrecht om in uw liefde te gaan. Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heren, wat geweldig om zo met elkaar na te denken over die wonderlijke reddingen die in uw woord beschreven staan. Een wonderlijke redding van toen, een wonderlijke redding van nu, maar ook een wonderlijke redding die er in de toekomst zal zijn. Geweldig, Heren, om daarin ook te ontdekken dat u trouw bent voor uw volk Israël, maar ook voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. U bent de betrouwbare, de schepper van hemel en aarde, de herschepper van ons hart en van ons leven. En we zijn u zo dankbaar, Heer, dat we u mogen kennen, maar meer nog dat er staat geschreven dat wij door u gekend zijn. En laat het zo zijn, Heer, dat we dat allemaal mogen belijden. Dat wij gestorven zijn aan onszelf. Dat we erkend hebben in onze levens dat wij niets zijn zonder u, Heer Jezus Christus. En dat wij u nodig hebben. Dat Psalm 130, wat geschreven is voor het volk Israël, ook in onze levens in vervulling is gegaan. Uit diepte van ellende roep ik tot u met hart en stem, tot u die heil kunt zenden. En wat een geweldig heil, wat een geweldige redding hebt u gegeven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En laat het zo zijn, Heer, dat die belijdenis de belijdenis van ons allemaal zal zijn. En als we nog niet geknield hebben bij het kruis van Jezus, de Christus, laat het dan zo zijn dat het vanavond zal gebeuren. Dat wij sterven aan onszelf om het leven in u te ontvangen. Zodat ook de belofte voor ons geldt dat als wij in u geloven, dan zullen wij leven. Ook al sterven we. Heer, wat een woorden. Maar wilt u het maar zelf doorwerken in ons hart? En voegt u er nog vele toe, Heren, ook hier in Ermelo, dat mensen getrokken worden uit de duisternis en dat ze uw licht, het licht van de wereld, de Heere Jezus Christus, zullen ontdekken. Misschien onze man, vrouw, onze vader, moeder, onze kinderen, onze familieleden, onze vrienden, of wie dan ook, Heren. Laat het zo zijn dat ze de Heer Jezus Christus uit onze levens kunnen lezen. En dat u dat wonderlijke werk, die wonderlijke redding in mensenlevens volvoert. Dat ze uit de klauwen van Satan worden getrokken in de doorboorde handen van de Heer Jezus. Heren, we zijn u dankbaar dat ook datgene wat er geschreven staat over uw volk Israël zal uitkomen. Als we vandaag de dag kijken, Heer, dan zien we de geweldige strijd rondom Israël. Ook echt een geestelijke strijd. Als we kijken, Heer, we hebben het net genoemd naar het aantal slachtoffers in andere oorlogen, dan is dat vele malen hoger, maar Israël ligt zo op de kaart. Heer, we weten dat de duisternis er alles aan zal doen om uw volk van de kaart te vegen. Maar het zal niet lukken, omdat u trouw bent en blijft aan uw woord. Maar ook uw volk Israël, Heer, zal nog een benauwdheid kennen, Jacobs benauwdheid. We hebben vanavond gelezen dat uw volk Israël nog gaat vluchten de woestijn in. En dat de duivel zal proberen om dat volk te verslinden. Maar dat u ook daarin wonderlijk redt. U bent de God van wonderen. En zo mogen we u kennen. Steeds weer opnieuw. En Heer, laat het zijn dat wij blijven bidden voor Israël. Dat we blijven bidden voor de volken daaromheen. Dat u doorgaat met uw werk, dat er nu nog velen worden toegevoegd aan de gemeente. Bidden om de vrede van Jeruzalem. En tegelijkertijd weten wij dat die vrede gaat komen als de vredevorst zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. Heren, u bent waar. In een wereld van onwaarheid. In ons eigen hart, onze eigen ik, die ook onwaar zijn, mogen we weten dat u waar bent. U bent, zoals net ook gebeden, Heer Jezus, de weg, de waarheid en het leven. En ga zo door. Doe uw werk. Wilt u zelf napreken in ons hart, dat uw woorden zullen landen, voor het eerst of opnieuw. Heere, leid ons samen op de weg die we mogen gaan in uw liefde. Uit genade. Amen. Zullen we gaan staan en bidden om de zegen? En daarna zingen we nog het lied uit Opwekking 167 samen in de naam van Jezus. We mogen van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer om ook echt die leesbare brief van de Heer Jezus te zijn. En straal de Heer Jezus maar uit, niet in eigen kracht, maar in de kracht en door de krachtige werking van zijn Heilige Geest. En daarom de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader in de hemel en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen, totdat wij hem zien, Jezus Christus, onze Heer. Halleluja. Amen.